Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Walter Lammerste en Martine Bolhuis van Centraal Beheer zijn te gast. Zowel werkgevers als medewerkers voelen steeds meer onzekerheid rondom werk en inkomen. Hoe staat het met mijn bedrijf? Kan ik nog wel overleven? Hoe staat het met mijn baan? Blijft mijn baan wel bestaan? Welke impact heeft deze zoektocht naar zekerheden op mensen en het werken aan duurzame inzetbaarheid? Is het een kans of een bedreiging? We gaan op onderzoek en vragen professor Rick van Baren, gedragswetenschapper, wat zekerheid eigenlijk voor ons betekent. Ondernemer Douwe Snoek vertelt hoe hij zorgt voor zekerheid en omgaat met onzekerheid van zijn medewerkers. En in de studio zijn experts Walter Lammerse en Martine Bolhuis van Centraal Beheer. Wil je meer afleveringen luisteren van People Power? Dan moet je even naar onze website peoplepower.radio. En daar vind je alles over hoe je je kunt abonneren op onze podcast. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van der Burg.
Ja, Walter en Martine, fijn dat jullie er zijn. Niet voor de eerste keer. Allebei al ervaren People Power gasten.
Ja, leuk om hier te zijn.
Ja, jij vindt het, vindt het niet zo leuk meestal, hè, Martine. Dat zie ik ook aan
ik
je.
Ik kom ook echt niet zo vaak terug, geloof ik.
Nee. Volgens mij zou je het liefst gaan wonen.
Ja, of werken. Hè? Kan er wel als slasher.
Zo, er wordt even sollicitatie gedaan. Nou, doen we na de uitzending even. Martine. Zekerheid en onzekerheid. Dat is een thema wat wij samen hebben uitgezocht met z'n drietjes. Waarom?
Ja, je ziet natuurlijk in deze tijd dat zekerheid echt een thema is. Voor medewerkers, voor mensen in de samenleving. Er gebeurt ontzettend veel. Er verandert heel veel. Mensen hebben het gevoel van, blijft een bedrijf bestaan waarvoor ik werk? Nou, je ziet het om je heen. Hè? Als je mensen hebt als werkzaam in de toerisme, in de horeca. Alles staat onder druk. Hè? Ook al heb je een branche waar je stevig in de schoenen staat. Ook daar zijn de gebouwen aan het bewegen, zal ik maar zeggen.
Ja, er kan morgen wat gebeuren en je kan er niks aan doen, maar het heeft toch invloed op je.
Ja, en soms in positieve zin, hè, die zie je ook. Hè, dat branches natuurlijk heel veel werk erbij hebben. Hè, omdat bijvoorbeeld de voorbeelden van de plexiglas bijvoorbeeld. Hè, die hebben we hier ook in de studio. Staan, ja. Maar je ziet dat hele bedrijf Nederland, medewerkend Nederland verandert. De manier waarop we samenwerken verandert. De manier waarop we banen en werk behouden verandert. En dat geeft onzekerheid. En waarom wij dat zo belangrijk vinden, is dat onzekerheid een van de belangrijkste redenen is wat stress opbouwt. Aha. En stress is een voorloper van een verzuim, van uitval. En dat is wat niemand wil.
Nee, verdriet en kosten, dat willen we allebei niet.
Nee. En ook, dat zijn gewoon heel veel zaken die voor de medewerkers, maar zeker ook voor bedrijven, heel veel energie leveren.
Ja. Nou, we dachten, we gaan ook maar eens even om toch een beetje een beeld te hebben van waar hebben we het nou eigenlijk over. Hebben we Rick van Baren de vraag gesteld. Ja, welke rol speelt zekerheid nou eigenlijk in ons brein en daardoor ook in ons leven? En als je vaker naar People Power luistert, dan weet je dat Rick hoogleraar gedragsbeïnvloeding is op de Radboud Universiteit. En als je niet vaker luistert, dan weet je het nu ook. En ik vroeg Rick, wat is dat nou voor onderwerp? Is dat dan belangrijk in ons brein? Zekerheid, onzekerheid? En dit was zijn antwoord. Rick, fijn dat je even tijd voor ons hebt, want we hebben je hard nodig.
Nou, ik vind het heel fijn om tijd te maken voor jou, Glenn, en de luisteraars. Dus kom maar door.
Ja. Nou ja, we maken een aflevering van People Power over zekerheid en onzekerheid. Zeker in deze coronatijden is dat natuurlijk een belangrijk onderwerp. Dus we hebben jouw inzichten nodig. Welke rol speelt zekerheid en onzekerheid in ons leven en in ons brein?
Oh ja, dat is dus echt een topper, zeg maar. Zekerheid en onzekerheid, dat zijn ontzettend belangrijke processen in de hersenen waar heel veel op is afgestemd. Een van de belangrijkste dingen die een mens doet, los van evolutie, zeg maar, is de evolutionaire taak, is onzekerheidsreductie. Daar zijn onze hersenen heel hard mee bezig. Want onzekerheid is gevaar van oudsher. Dus wij hebben een hekel aan onzekerheid. Onzekerheid remt ons. En wij doen er heel veel aan om de wereld voorspelbaar te maken. Voorspelbaar en controleerbaar. Maar dat zie je als je de diepere hersenwerking bestudeert. Zie je dat een hele belangrijke, heel belangrijk principe is. Dus dat eigenlijk.
Ja, en als we dan, stel je voor, je hebt een baan en je werkt bij een werkgever en het is coronatijd en dat maakt je onzeker. Wat doet dat met je?
Ja, onzekerheid heeft een vaak, zeker als het langer duurt, een verlammend effect op cognitieve capaciteit. Dus het remt je, zeg maar. Onzekerheid, dat kost energie en dat probeer je weg te drukken of weg te krijgen of op te lossen. Maar je bent met dat gevoel van onzekerheid bezig. Dus kijk, onzekerheid is op zich niet erg als je de oplossing hebt. Want dat zet je aan om actie te ondernemen, om iets uit te zoeken of iets wel of niet te doen. Maar als je de controle niet hebt, dan heeft het echt een negatief effect op je functioneren, op je capaciteiten. Dus dat is een hele vervelende staat van mensen, waardoor ze ook meer gaan onderpresteren.
Oké, maar eigenlijk geef je ook al een soort tipje wat je eraan zou kunnen doen, hè? Want onzekerheid leidt dus tot mindere prestaties, dat hoor ik je zeggen. Ja. Behalve als je een oplossingsrichting hebt en je kunt in actie komen.
Ja, dat klopt. Ja, als je precies. Dus je organisme, jij wil, het is gevaar en daar wil je uit, daar wil je iets aan doen. Maar je kan dat niet, zeg maar. Want je beheerst niet of je bedrijf nog blijft bestaan. Dus dan zou je moeten zoeken naar wat kan ik wel beheersen. Zeg maar, waar kan ik dan mijn focus op richten? Hoe kan ik dat gevoel wegkrijgen? Kan ik kleine stukjes oplossen? Kan ik me toch iets meer zekerheid geven? Of ja, anders zou je het in de acceptatiehoek moeten zoeken. Zeg maar. Dus dan zou je het piekeren, wat echt cognitieve capaciteit kost, moeten proberen te reduceren. Dus of je bedenkt een actie die je kan doen waar je sowieso nut van hebt. Of je probeert in de acceptatiehoek te gaan zitten. Dat zijn eigenlijk twee opties.
Ja, en kun je als werkgever er bijvoorbeeld ook iets aan doen om zekerheid te bieden daar waar het lijkt dat er onzekerheid is? Door nou ja, openheid van zaken te bieden, door aan te geven dat de baan van iemand voorlopig zeker is?
Ja, absoluut. Absoluut. Dus transparantie in proces. Kijk, de ergste onzekerheid is van al die dingen die je niet weet, maar die je eigenlijk wel had kunnen weten. Hè? Dus ik denk dat wij als werkgevers, ik ben toevallig ook werkgever, ik denk dat wij onderschatten hoe onzeker mensen zijn, want wij hebben gewoon een kennisvoorsprong. Hè? Wij zeggen iets van, er is iets aan de hand en er moet wat gebeuren, zus en zo. En wij weten veel meer. En wij hebben niet door dat een medewerker minder weet. Dus daarom nemen we ook niet de tijd en moeite om dat gevoel bij ze weg te krijgen. Dat deel wat onnodig is. Dus daar kunnen we echt inderdaad heel veel aan doen. Maar omdat wij het zelf wel weten, is het moeilijk voor te stellen dat een ander het niet weet. Zeg maar. Dus je denkt dat hij aan weinig woorden al genoeg heeft. Je moet je echt verdiepen en verplaatsen in een ander. En dan kun je die helpen.
Nou is er natuurlijk de afgelopen jaren enorme flexibilisering gaande op de arbeidsmarkt. Hè, met als gevolg dat je veel meer mensen hebt die een onzekere baan hebben dan die een zekere baan hebben. En of dat nou echt zo is, dat is daar gelaten. Hè, maar het gevoel wat mensen hebben met een vast contract is, het zit wel goed. En het gevoel als je via een uitzendconstructie of een tijdelijk contract hebt, nou dan voel je je wat onzekerder. Zeg je dan eigenlijk, dat is ongelooflijk dom van werkgevers, want daarmee haal je een heleboel onzekerheid eigenlijk de organisatie in die niet nodig is?
Ja. Dat hangt ook wel een beetje van de tijd af. Hè. Dus de onzekerheid van flex is natuurlijk in een afhankelijk van de conjunctuur. Hè? Dus als er een krappe arbeidsmarkt is en iedereen heeft kans en aan iedereen wordt getrokken, ja, dan kan flexibiliteit ook een gevoel van vrijheid geven. Natuurlijk, ergens. En dat kan. Of mensen vinden daar wel berusting in. Maar in de neergaande economie is het natuurlijk wel, ja, daar haal je veel onzekerheid binnen. Kijk, ik kan niet inschatten of het terecht is dat al die mensen een flexcontract krijgen. Stel, misschien liggen de banen wel op de tocht. Maar als dat niet zo is, ja, dan is het daarvoor minder verstandig. Het andere, kijk, als je het kan natuurlijk wel zo zijn dat je het gebruikt omdat je echt competitie in je bedrijf wil hebben. Ik zou niet weten waarom je het zou willen hebben, maar stel dat je dat wil, ja, dan kun je het inzetten, zeg maar. Dus ja, het is ongelooflijk. Ik denk dat het eerder berekenend is dan dom. Maar of het de juiste berekening is, vraag ik me echt af.
Ja.
Ja, maar kijk, het nadeel natuurlijk, het kan zijn dat, kijk, bij vaste als mensen echt in de ontspanningsmodus gaan, want ik heb nu een vast contract en er zit geen prikkel meer in. Ja, je moet wel zorgen dat mensen natuurlijk gemotiveerd blijven en niet dat ze denken van, oh, mijn kostje is gekocht, ik doe rustig aan.
Ja, want kun je ook te veel zekerheid hebben, dat je te comfortabel wordt?
Ja, ja, je kunt onderprikkeld raken, ja.
En dan?
Ja, dan word je initiatiefloos, zeg maar. Het is niet depressief, maar dan word je een beetje down, een beetje onverschillig. En dan zoek je niet meer naar oplossingen. En dan doe je minder aan exploratie. Dus dat kan, maar ja, dan ga je wel ver. Dan ben je echt een vervelende plek om te werken als je dat uitstraalt natuurlijk, als werkgever. Maar we kennen allemaal natuurlijk wel de voorbeelden van mensen die ergens te lang zitten en die geen perspectief meer hebben, maar wel vastigheid. Ja, dat is een moeilijke groep om in beweging te krijgen. Dus dat is het gevaar, zeg maar, van te veel stabiliteit. Een soort gouden kooi.
Heb je in deze tijden een mooie tip voor werkgevers of leidinggevenden, wat ze kunnen doen om ervoor te zorgen dat ze op een goede manier met die zekerheid en onzekerheid omgaan met hun medewerkers?
Eigenlijk zou ik zeggen, maar dat is een hele flauwe tip. Snap de psychologie ervan, zeg maar. Hè? Want het is natuurlijk een onderdeel waar je op wil. Het is van belang. Je wil als leider, wil je natuurlijk, uiteindelijk ben je ook bezig om de mindset van mensen te raken, aan te spreken. Dus hoe meer jij snapt, hoe meer jij je medewerkers snapt, maar ook de rol van zekerheid en onzekerheid daarin, hoe meer je ook kan zien, hoe kan ik het gebruiken om collectief iets moois te maken. Hè? Dus ofwel zekerheid, ofwel een tikje onzekerheid. Dus mijn tip zou zijn, hoe flauw die ook is, omdat ik psycholoog ben toevallig, is je een beetje verdiepen daarin. Zeg maar. Want dat geeft je echt handvatten. Daar kun je echt verbeteringen mee maken.
Ja, dat was Rick van Baren met zijn tip om meer verstand te krijgen en meer te verdiepen in de psychologie van de mens. Nou, Martine, wat zie jij als je langs al die bedrijven gaat en daar bezig bent, vooral met duurzame inzetbaarheid? Snappen leiders genoeg van de psychologie van de mens?
Nou, niet altijd. En ik denk ook dat mensen wel onderschatten van hoeveel dat van leiderschap vraagt en hoeveel aandacht daarvoor nodig is. Ja, want we hebben allemaal behoefte aan medewerkers om met elkaar de schouders eronder te zetten. Iedereen is blij met de energie die er afgelopen half jaar is geleverd. Mensen en werkgevers waren echt verrast over het feit dat medewerkers ook thuis zo ontzettend enthousiast aan de slag bleven. Maar blijkbaar was dat dus een verrassing. Hmm. En dat verrast mij dan weer, want ja, ik weet dat medewerkers echt wel heel graag willen werken. Mensen komen niet om de benen op tafel te houden. Mensen willen ertoe doen. Dat is een van de dingen die belangrijk zijn op het gebied van werkgeluk. Dat medewerkers komen werken om iets toe te voegen. Om ertoe te doen. En dat zijn meerdere dingen. Bijvoorbeeld het belang van relaties op het werk is net zo belangrijk. En je ziet ook in deze tijd dat het best moeilijk is om relaties te behouden. Nou, kijk maar
eens. Je zou maar net begonnen zijn, hè?
Ja, je zou maar net begonnen zijn.
Ja. En, niks afdelingsborrel. Nee, ja, nou ja, misschien nee, online. Nee. Maar ja.
En dat vraagt wat van leidinggevende. Dus ook die aandacht van, is er voldoende ruimte om die relaties op te bouwen, maar ook te onderhouden? met elkaar om goed met elkaar dat teamgevoel te creëren.
Ja, of zit ik me net te bedenken hoor. Stel je voor dat je inderdaad, je bent net in corona of vlak voor corona. God, het is een soort tijdperk gaan worden.
Ja.
Maar je bent net begonnen. Een maand voordat de crisis uitbrak. En je krijgt een jaarcontract.
Ja.
Dat moet toch ongelooflijk rot voelen? Ja. Dan ben je toch de hele tijd aan het denken. En je vindt het. Laten we ervan uitgaan dat je het een leuke baan vindt. En je hebt het naar je zin.
Ja, en hoe kun je dan laten zien welke waarde je hebt? Hoe krijg je echt contact met je collega's? Nou, je ziet gelukkig heel veel voorbeelden van leidinggevenden die ook medewerkers thuis opzoeken. En dat is natuurlijk heel gunstig. Hè? En dan thuis opzoeken, wel op een veilige afstand.
Tuurlijk.
Ja. Hè, natuurlijk. Wandelbila's is zo.
Wordt heel veel gewandeld, hè?
Wordt heel veel gewandeld. En ik word er zelf ook heel blij van. We hadden het er net over in het voorgesprek. Walter is ook een wandelaar.
Ben je ook een wandelaar,
in de ochtend.
Ja?
Ja. Ja, ik heb mij inmiddels aangewend om eerst te bewegen naar de 10.000 stappen. Dus ik heb met kleine stapjes ga ik wandelend naar mijn werk. Dus ik werk al sinds maart thuis. Dus als het wekker gaat, dan is het eerst aankleden en dan.
Je hebt gewoon een hele grote tuin voordat je eindelijk bij je werk bent.
Nee, je veel wandelen.
Ja, heel goed.
Ja, dus dat is.
Ziet ook dat dat heel veel effect heeft, hè? Ook in deze tijd van werk aan je vitaliteit. Hè? Maar ook leidinggevende vraagt dat. Heb er aandacht voor en zorg ervoor dat mensen ook echt pauze nemen of even bewegen tussendoor.
Ja. We gaan zo verder praten. We hebben eigenlijk het onderwerp heel makkelijk in tweeën geknipt. Nou, we gaan zo het eerst hebben over de zekerheid. En daar gaan we het natuurlijk met Walter en Martine over hebben. Wat je daaraan kan doen als werkgever. Maar we gaan ook luisteren naar Douwe Snoek. Een van mijn favoriete werkgevers van Snoek Puur Groen. Een hoveniersbedrijf waar zo'n beetje 100 mensen werken. Hoe doet hij dat dan met zekerheid? Nou, dat hoor je zo.
People Power op Nieuw Business Radio.
Dit is Menno Lanting, spreker en schrijver. En ik kan me voorstellen dat je wellicht eens op zoek bent naar nieuwe inspiratie, nieuwe inzichten. Kijk dan vooral eens naar People Power. Mooie verhalen, mooie inzichten. Ik raad het van harte aan.
People Power met Glenn van der Burg.
Ja, en als Menno zegt, dan is het zo. Hè? Die heeft al zoveel boeken geschreven, die zal het wel weten.
Zeker.
Zekerheid, daar gaan we het over hebben. Ik moest even denken, waar zijn we ook weer gebleven? We hebben net van Rick gehoord. Het is belangrijk dat je je zeker voelt. Niet te zeker. Niet zover dat je het saai gaat vinden en je niet meer gaat ontwikkelen. Dus daar moet je mee oppassen. Maar als je je te onzeker voelt of niet zeker genoeg voelt, dan gaat dat allerlei dingen met je performance doen. Dus de grote vraag is dan, wat kan je dan doen als werkgever om te zorgen dat mensen zich wat zekerder gaan voelen? En voordat we naar de normale dingen gaan waar we het altijd over hebben hier, want die gaan zeker komen, no worries, wees niet bang. Eerst maar even naar de dingen waar we het niet zo vaak over hebben, Walter. Want er zijn natuurlijk ook dingen waar je je als werknemer onzeker over kan voelen, die je gewoon kan organiseren. Ik noem maar iets. Bijvoorbeeld, ik moet dat voor mezelf regelen. Mijn arbeidsongeschiktheid. Daar denk ik nooit over na. Ondertussen heb ik dat goed georganiseerd. Bij Centraal Beheer overigens. Als kleine zelfstandige. Maar dat zat wel in mijn achterhoofd. En als iemand erover begon, dacht ik, ik heb dat niet geregeld. Wat zijn nou die dingen waarvan jij zegt van, nou, die kun je als werkgever, kun je die prima voor je medewerkers regelen. En als je dat niet doet, dan zijn dat van die knagende dingen.
Nou ja, het begint vaak met de loondoorbetaling bij ziekte. Dat ben je verplicht om te regelen. Hè? Die verplichting heb je gedurende 2 jaar. Nou, daar kun je een verzekering voor sluiten. En dat die loondoorbetaling dan wordt overgenomen door een verzekeraar. Maar je kunt daaromheen natuurlijk een loondoorbetalingspakket. Ja, plus zou ik bijna willen zeggen. Waarin preventiediensten in zitten, valt iemand uit, reïntegratie, begeleiding. Dat zijn natuurlijk. Dus we hebben sinds januari bijvoorbeeld specifiek voor de kleine MKB hebben we de MKB ontzorgverzekering. Dat is gewoon 1 loket en dan wordt alles wordt daarin geregeld. Dus dat is een.
Dat is wel heel fijn. De gemiddelde MKB'er, dan heb ik het niet over bedrijven met 200 mensen, maar weet ik veel, 50 of 25.
Ja, het is,
die hebben dat natuurlijk niet in huis.
Die hebben die expertise niet. En dat is binnen zo'n pakket. En met bij de verzekeraar. Maar die hebben natuurlijk ook de experts. Die zijn ingekocht. De preferred suppliers noemen we dat dan. Ja, die kunnen daar gewoon voor zorgen dat die werkgever ook de zekerheid heeft. Dat dat ook voor die werknemers die of uitvallen of even niet goed in hun vel zitten. Of dat ze bijvoorbeeld een hulplijn kunnen bellen. Of dat ze naar het preventieve spreekbeurt kunnen. Of spreekuur van de bedrijfsarts. Om eens gewoon even met te praten.
Oké, dus het is niet alleen maar als iemand uitvalt. Dan gaat wet poortwachter in werking. Waar eigenlijk alle ondernemers ook een rothekel aan hebben. Want dat is allemaal gedoe. En dan moet je er allemaal hoepel springen. Maar ja. Het is ook preventief. Dus je hebt eigenlijk ook een soort extra pakket voor je medewerkers. Wat je ze aan kan bieden. Wat preventief werkt.
Ja, zeker. Okay. En juist in deze tijd dat je toch, we hadden het net over stress. We hebben in Nederland vorig jaar waren er geloof ik 1,2 miljoen mensen die met psychische klachten rondliepen. En ook het uitvallen, en dus het daadwerkelijk ziek worden van stress, is ongeveer de helft van het ziekteverzuim. Ja. Dus als je dat kan voorkomen, en dat kan je bijvoorbeeld voorkomen om mensen het gesprek aan te gaan. We hadden het net ook als een leidinggevende, de wandelbila's bijvoorbeeld, ga aan de keukentafel het gesprek aan. Ja. Maar je kunt ook mensen ook naar experts toe brengen. Bijvoorbeeld is dat dan het preventieve spreekuur van een bedrijfsarts.
Ja. Nou, dat is natuurlijk wel prettig, want op een gegeven moment houdt het. Ik kan me ook voorstellen voor leidinggevende, daar houdt het ook op een gegeven moment op. Het moet ook maar jouw kwaliteit zijn dat je voor de 17e keer kan gaan wandelen met je collega die zich niet lekker in je vel zit. Op een gegeven moment denk je ook van dit is niet mijn. Hier heb ik geen verstand meer van.
Zeker als het wat complexer is, hè? En er zijn best veel complexe stressgerelateerde vragen.
Ja.
En dan is het prettig als je een team van experts achter je hebt staan. De arboarts wordt al genoemd, maar ook een psycholoog kan dan natuurlijk goed aanvullen.
Ik kan me voorstellen dat als een soort steuntje in de rug voelt. Al ga je er nooit gebruik van maken als je alleen al voelt van die ruimte is er, die mogelijkheid is er. Want dat is volgens mij wat zekerheid is. Want die is toch vaak ook nergens op gebaseerd. Uiteindelijk gaan we allemaal dood om het maar gezellig te maken. Dus het is ook een soort gevoel van het komt wel goed. En er zijn dingen om mij te helpen mocht het eens een keer een beetje misgaan.
Ja, en misschien geeft het ook al zekerheid als je weet dat het niet geregeld is. We hebben het ook wel eens over van een werkgever. Het oogt, is goed werkgeverschap als je het regelt voor je medewerkers. Van wat als er geen werk is, wat als jij langdurig ziek wordt. Maar volgens mij is het ook goed werkgeverschap als je vertelt van het lukt mij niet om jou te verzekeren. Maar ik kan je wel de weg wijzen om bijvoorbeeld zelf iets te organiseren. Dat is ook.
Want dan zorg je ook voor iemand.
Juist.
Nou, een van mijn favoriete werkgevers, die heb ik vooraf aan deze uitzending heb ik die gesproken, Douwe Snoek. En waarom is hij een van mijn favoriete werkgevers? Nou, Douwe die is directeur van Snoek Puur Groen. Dat is een hoveniersbedrijf. Er werken meer dan 100 mensen. En hij zorgt heel goed voor zijn mensen. Omdat hij erin gelooft dat zijn mensen. En dat is ook zo. Dat zijn mensen elke dag een topprestatie leveren. Het is fysiek zwaar werk. En zo zorgt hij ook voor zijn mensen. En ik vroeg ook aan hem. Wat doe jij daar dan mee? Met zorgen dat je mensen zich zeker voelen. Nou.
Nou ja. Kijk. Ik denk dat zekerheid iets is van. Dat je bij ons jezelf mag zijn en dat je je altijd op de goede plek kan voelen. En de zekerheid is ook dat op het moment dat je dat niet voelt, dat we met z'n allen gaan kijken naar hoe krijgen we dat voor elkaar en past dat hier binnen en lukt dat niet, dat we dan op zoek gaan naar een goede toekomst voor jou die passend is. En dat komt eigenlijk nooit voor, omdat we het eigenlijk hier altijd passend hebben. Hoe maak je dat? Maak je het dan even concreet?
Ben je een voorbeeld van iemand?
Ja, ik heb een voorbeeld van iemand die heeft hier een tijd gewerkt. Is toen even een tijdje weggegaan. Is weer bij ons in dienst gekomen. En we zijn sinds kort zijn wij met talentgericht werken begonnen. Talentgericht bedrijfsvoeren. En we hebben iedereen doet bij ons een talententest. Waarin je een top 4 en een sub 8 aan talenten krijgt. En er kwam eigenlijk een heel ander beeld uit. En dat was voor hemzelf ook wel verrassend. Maar hij voelde wel dat hij wat anders wilde. En dat hij wat meer wilde. Maar wat precies vond hij ook lastig? Nou, dat hebben we op die manier hebben we dat eruit gekregen. En hij krijgt dus steeds meer verantwoordelijkheid binnen het bedrijf. Waardoor hij enorm opbloeit en veel beter op zijn plek zit.
Ja.
Maar dat is maar één van de voorbeelden die waardoor we functieschuiving doen of net een functieaanpassing of ja, kijken van jij bent met dat talent op die plek veel beter of zo, dat soort dingen.
Ja, dat zorgt er dan voor dat de collega's dat ook zien en dat ze denken, als ik wat anders wil, dan kan dat binnen het bedrijf. Ja. Er wordt echt naar me gekeken. Maak je dat ook hard in, nou ja, contractvormen, keuzes die je daarin maakt?
Nee, ik vind contracten ik ben niet zo van beleid en contract. Ik ben meer van je voelt het in je donder of je voelt het niet. En zodra het op papier moet, ja, voor wie doe je dat? Natuurlijk staan er bij ons dingen op papier, maar dat zijn gewoon meer de basisafspraken die je hebt met elkaar over een loon en over een aantal andere dingen. Maar ja, maar wij vinden het veel belangrijker dat je als persoon, als je bij ons werkt, dat is één van die dingen, is een stuk sociale zekerheid. En er wordt nog heel spannend gedaan over een vast of een los contract. Maar kijk, tegenwoordig met alle nieuwe wet en regelgeving, wat is nou het verschil? En wij zien al heel vaak dat het premieverschil tussen vast en los zoveel groter is dat vast eigenlijk geen probleem is. En als jij ook goed met elkaar omgaat, waarom is er nog een verschil? Hè? Want je bent er altijd over eens met welke stap je zet. Yeah. Ook als je uit elkaar gaat.
Yeah.
He, dus dan maakt contractvorm eigenlijk niks meer uit.
Nee, maar ik kan me voorstellen dat het voor jou heel logisch is, maar dat het in de branche helemaal niet logisch is.
Als je kijkt naar onze branche, zijn er mensen bij die daar spannender over doen. Absoluut. En ik begrijp dat ook wel. Het heeft wel met de cultuur van jouw bedrijf te maken. Van hoe ga je met elkaar om? Ja. Dus als dat wat rigider is, ja, dan is er ook meer. Dan zijn je contracten wat meer in de rigidere. Maar bij ons gaat het veel meer over wie ben jij als mens en waar sta je en waar ben je naartoe. Dat vind ik weer heel belangrijk, omdat ik de mens interessant vind.
Ja, Martine, als je goed met elkaar in contact bent, maakt het dan uit wat voor contract je hebt? Want je praat toch met elkaar?
Ja.
Het is een soort sluitstuk.
Ja, ik vind het wel een mooi uitgangspunt.
Ja.
En ik denk ook, want hij noemde even van het maakt niet uit. Nou, het maakt voor medewerkers echt wel uit. En ook wat Rick al aangaf, van als je weet, ik blijf hier voorlopig aan de slag. Ik kan me hier ontwikkelen. Ik heb voldoende uitdagingen om hier mijn tanden in te zetten. Dat is een hele mooie. En wat Douwe ook heel goed doet, is dat hij in contact blijft. En dus inderdaad nieuwsgierig blijft naar wat die medewerker beweegt. Ik maakte net dat grapje over het hier werken in de studio. Ja. Dat ik dat ook wel leuk zou vinden. Nou, je ziet dat steeds meer werkgevers toegaan naar ruimte bieden voor andere activiteiten daarnaast. Dat noemen we slashen. Slash activiteit. Ja, het heeft een naam.
Slashen?
Ja, slashen. Ja, mooi hè?
Van het slash teken?
Ja, slash.
Ik doe dit en dat.
Ja.
Weet je dat voor radiopresentatoren vreselijk is?
Ja, maar jij bent dat al. Hè? Jij bent spreker en je bent radiopresentator en je bent... Weet je, dat. Hè?
Ja.
En dat hebben natuurlijk veel meer mensen. En wat het voordeel daarvan is dat jij meerdere talenten kunt ontwikkelen. Maar ook kunt onderzoeken, wat kan ik nog meer? En dat is zeker voor duurzame inzetbaarheid en het behoud van werk voor de toekomst heel belangrijk.
Ja. En Walter, Douwe die zei ook even aan het begin van zijn verhaal, zei hij, ja, we kijken naar de talenten van onze mensen. En dan kijken we waar ze het beste passen. En als dan blijkt dat ze hier niet passen, dan gaan we ze ook helpen om te kijken hoe dat dan buiten is.
Ja.
Dat is wel mooi natuurlijk, hè, als je dat als werkgever doet.
Ja, zeker. Hij zei ook, hij was niet van beleid. Nou, ik ben dan wel beleidsadviseur, dus daar ben ik iets meer van.
Ja, en, gelukkig wel. Ja. Ja. Zou wat zijn.
En als je dan kijkt, als je kijkt naar gewoon de flex en vast. Het beleid van de overheid is ook gericht om meer mensen in vaste dienst te nemen. Dus ook met die wet arbeidsmarkt in balans over de hoogte van WW-premies bijvoorbeeld.
Hè, ja, het scheelt je geld, hè?
Het scheelt zeker geld. Maar daarnaast zie je door in het begin van die coronacrisis, zag je gewoon in maart, april, dat zag je bij de ZZP'ers, maar ook bij de flexwerkers, ja, die stonden het eerst op straat. He, dus wel degelijk heeft het contractvorm heeft natuurlijk wel invloed. En ook hoe we het zeker voelen en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat.
Ja.
Gelukkig zie je dat de overheid nu weer het derde steunpakket heeft verlengd. En daar is een heel belangrijk onderdeel van, is daar bijscholing, omscholing. Ik geloof dat er voor 50 miljoen subsidies kan worden aangevraagd. Naast al de fiscale aftrek die je al had. Of bij scholingsfondsen waar je terecht kon. En dus vroegtijdig daar ook over hebben. En daarover nadenken als werkgever. En daar met je medewerkers over praten. En net wat bijvoorbeeld met die talentontwikkeling. Ja, dat gesprek kun je aangaan. Ja. En dat kun je ook heel goed aangaan in die wandelgesprekken met je medewerkers.
Ja, want ik hoor je ook zeggen, als je zekerheid kan bieden, doe het dan. Dus als je iemand echt niet kwijt wil, dan moet je het ook gewoon zeggen. Als je zegt van nou, die onzekerheid die is er gewoon, dan moet je dat gesprek ook aangaan. Het is natuurlijk helemaal geen leuk gesprek. Hè? Je hebt natuurlijk veel liever een blij gesprek. Maar ja, dat zijn ook een beetje ingewikkelde tijden waar we in leven. Maar ga dan dat gesprek aan en zeg dan van, weet je, er zijn ook mogelijkheden, omscholing, bijscholing. Daar kan ik je bij helpen. Want ik hoor jullie eigenlijk allebei zeggen, ja, die rol heb je wel als werkgever. Het is dan even,
ja, het is,
kijk, naast je drukke baan in je bedrijf omhoog houden. Maar je moet ook voor je mensen zorgen.
Ja. Nou kijk, Glenn, is natuurlijk ook interessant, is dat wij vorig jaar, en dat er nog nooit zoveel mensen in Nederland aan het werk waren. He, dus toen was, of je nou flex of vast contract ZTP, je maakte allemaal niet uit. Maar dus er was en is misschien nog wel heel veel werk. He, dus en ondanks die regelingen van de overheid, met die NOW-regeling, het loon doorbetalen, of liggen we misschien iets aan het infuus van de overheid, of we hebben gewoon een heel robuust bedrijfsleven.
Ja.
En dat we het nog een hele lange tijd kunnen uitzingen. Ja, maar dan dus in die het hoogtepunt van de economie, maar ook nu in deze crisistijd, moet je natuurlijk blijven doen. Je moet blijven praten over ontwikkelen en je bijscholen, leven lang leren. Hoe ben je duurzaam inzetbaar? Zodat je daardoor voel je je ook gewoon als medewerker,
ja,
voor een veel meer zeker. En voor een werkgever is het plezierig dat je dan iemand gewoon heel blij en gelukkig aan het werk is. Dus dan gaat ook die productiviteit daardoor omhoog.
Ja. Martine, wat als jij nou kijkt naar goed werkgeverschap, je hebt er al iets over verteld en je hoort het verhaal van Douwe over hoe die daarnaar kijkt en hoe je ervoor zorgt dat mensen zich zeker voelen, dat ze zich veilig voelen in de organisatie. Wat zie jij dan waar de kansen liggen voor werkgevers om iets te gaan doen?
Ja, voor werkgevers. En dan noem ik ook even leidinggevende. Hè, want Douwe is ook echt een leidinggevende. Dan zie ik wel drie zaken. En dat is de manier waarop je leiding geeft. Dan kun je dienend leiding geven? Nou, dat vind ik Douwe echt een mooi voorbeeld van. Want die kijkt echt letterlijk van wat is er nodig voor deze medewerker om die gemotiveerd te houden. En dat is mooi. De tweede is investeer in medewerkers. Dus blijf inderdaad ook echt bewust van hoe investeer ik in jou, in die blijvende ontwikkeling.
Ja, en juist nu misschien wel.
Juist nu.
En
ja,
dat
is heel ingewikkeld nu, hè? Want mensen hebben natuurlijk hun hoofd boven het water te houden. En bedrijfscontinuïteit staat onder druk.
Ja, maar je hoeft niet ook iedereen gelijk naar INSEAD te sturen of naar dure cursussen, toch? Ontwikkelen daar zijn veel meer mogelijkheden.
Ja,
voor.
Er zijn meer mogelijkheden. En het vraagt ook meer dan alleen een goede leider. Dat vraagt ook dat je aan teamontwikkeling doet. Omdat je als team elkaar ook daar echt een volgende stap in kan laten zetten. En dus collegiale leiderschap is net zo belangrijk als die hiërarchische leiderschap. En dan kom ik meteen op het derde punt. En dat is organiseer platter. En dat is toch ook echt een belangrijke op dit moment. En van zorgen voor dat mensen echt die autonomie voelen om zelf aan het stuur te zitten. Hoe ze het werk inrichten, zeker in deze tijd is dat belangrijk. Maar ook hoe zij die combinatie maken met leren, met werken. Zorgen voor het huishouden en alles wat daar nog meer bij komt kijken.
De afgelopen tijd met veel thuiswerken heeft ons wel geleerd dat die autonomie, dat als je daar zeg maar ruimte voor biedt, ook al heb je dat van tevoren niet bedacht, maar kon je niet anders,
ja,
dat je daar wel zeg maar je euro retour krijgt die je erin stopt, toch?
Ja, dat hebben we absoluut ondervonden. En we zien nu ook een andere kant van de medaille. En dat is dat, want het thuiswerken inderdaad, hè, dat noemde ik in het begin ook al, van we zagen echt een enorme boost in die autonomie. En werkgevers mogen echt enorm trots zijn op wat die medewerkers hebben neergezet. Maar nu zie je ook de armoede ontstaan in relaties. Gebrek aan waardering, omdat het gewoon even niet gevoeld wordt achter die achter dat scherm.
En dat maakt natuurlijk nogal uit, hè, of je inderdaad een gezin hebt. En,
ja.
En stel je voor dat je inderdaad een tijd tussen je vier muren moet blijven.
Ja.
En je hebt een leuke man of een vrouw en je hebt leuke kinderen en een hond. En dan heb je wel lol. Want op vakantie moet je het ook meestal toch met z'n vieren, vijven, drieën doen.
Ja.
Maar als je alleen bent.
Ja.
En dat hoor ik nu veel van jonge mensen die bijvoorbeeld zijn verhuisd voor een baan en in een nieuwe stad wonen en daar niemand kennen. En alleen het werk hebben en dan achter een schermpje zitten. Nou, dat is heel eenzaam hoor.
Ja, en dat doet echt wat op die weerbaarheid. Hè? Die van hoe ben je mentaal sterk om hier doorheen te komen? En wat kun je doen om als werkgever ook hier een tandje bij te zetten? Dus dat is die keerzijde. En dan hebben we het alleen nog maar over mensen die thuis werken. En dat is alsnog de minderheid. Want de meeste mensen zijn nog steeds op de werkplek en hebben te maken met andere vraagstukken. Dan gaat het over veiligheid.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. En ook en natuurlijk de ingewikkeldheid van. En ik weet niet of hoe dat met jullie is, maar ik merk dat de laatste tijd meer dat dan in dit zeg maar in maart. Als nu iemand een loopneus heeft, dan is het gelijk einde verhaal.
Ja.
Mijn zoon specifiek. Die was een beetje verkouden normaal.
Ja.
Ah joh, naar school en stel je niet zo aan. En dan ben ik een beetje een strenge vader soms. En, maar nu is het, er is helemaal geen discussie over. Het is gewoon thuis blijven, punt.
Ja, klopt.
Dat is ook ingewikkeld.
Dat is heel ingewikkeld.
Je zal je ploegendienst maar vol moeten zien te krijgen. Nou, voordat je het weet, hebben we het weer over corona. Daar gingen we het helemaal niet over hebben. Sorry, het is zo dominant, hè?
Ja, maar dat heeft ook alles met die tijd van onzekerheid te maken. Ja.
Waar ik het zo heel graag met jullie over wil hebben, is de keerzijde van zekerheid bieden. Is namelijk, wat doe je met onzekerheid? Dat hoor je zo.
People Power met Glenn van der Burg.
In de studio Walter Lammersen en Martine Bolhuis van Centraal Beheer. We hebben het over zekerheid en onzekerheid. Sterker nog, we zijn bij het blokje onzekerheid aangekomen. Een staat die een klein beetje onzekerheid is niet erg, volgens professor Rick van Baren. Maar veel onzekerheid zorgt ervoor dat onze prestaties naar beneden gaan. Los van het feit dat we er ook niet zo gelukkig van worden. Dus ja, wat kunnen we daaraan doen, Martine?
Ja, ik denk ook de twee.
Je kunt
dingen.
Over zoveel dingen onzeker zijn.
Ja, nou en eigenlijk ben je de meeste tijd van de dag toch wel onzeker. Omdat je niet weet wat er gaat komen. Nee, maar.
Oh.
Nee, dus als je daar echt over nadenkt, dan kan je over heel veel dingen onzeker zijn.
Ja.
En gelukkig doen we in ons leven ervaringen op. En weten we ook dat als we het niet helemaal weten. En dat het vaak ook wel op onze ervaring weer mogen vertrouwen. Maar ja, in deze tijd dat er zoveel verandert. Ja, dan komt er dan toch wel op mentale veerkrachten aan.
Maar ik kan me voorstellen dat je ook wel weer een beetje zeg maar onzekerheid uit het werk kan organiseren. Door juist wel weer structuur te bieden. Dat is een van de vraagtekens die we met z'n allen hebben. Vroeger gingen we dan naar kantoor en er waren op een bepaalde tijd. En dan gingen we ons ding doen. En dat is nu niet meer zo. Die kan je natuurlijk wel weer in organiseren.
Ja.
Vaste momenten.
Nou, en wat we net ook al noemden. Hè, van duidelijkheid geven. Hè, van wat zijn nou de kaders waarbinnen wij werken. Dan kunnen we dat opnieuw met elkaar bespreken en afspraken over maken. Dat geeft al een vorm van zekerheid.
Ja.
Ja.
Transparantie hoorde ik Rick zeggen.
Ja.
Ja.
Ja, en transparantie
ook. Voelt een beetje gek dat je ineens je cijfers gaat delen met je collega's.
Ja.
Als ondernemer. Jongens, nou, vorige maand zoveel omzet, nu zoveel. Ga niet
goed. Ik weet niet of dat gek is. Ik zou dat zelf heel prettig vinden. Bij ons gebeurt dat ook. Dat de cijfers echt gedeeld worden.
Oké, dat is goed.
Ja, en dat helpt. Want dan weet je, we staan er zo voor. Nou, dat betekent het een en ander. Daar moeten we rekening mee houden. En soms is de boodschap positief. En soms op onderdelen wat minder. Maar dat, dan weet je dat. En dan weet je ook dat een aantal zaken niet zeker zijn. Waar je wel of geen invloed op hebt.
Ja. Walter, welke onzekerheden kun je nou als werkgever
Ja, ik zat met deze vraag in mijn hoofd. Welke onzekerheden kun je nou wegnemen bij werknemers als werkgever? En toen, terwijl ik dat zei, dacht ik, ja, en waar houdt het op? Maar dat moet nooit twee vragen stellen. Ze doen de eerste.
Ja, maar goed, je kunt ook als individu gewoon goed nadenken over onzekerheid. En dat kan, hè, dat kan ook in relatie tot en met wat we net hadden. Ziekteverzuim bijvoorbeeld, arbeidsongeschiktheid. Wat zijn de regelingen, hè, om je daar gewoon als werknemer, als individu in te verdiepen?
Maar we weten ook hè, dat individuen daar meestal niet zo goed in zijn. Dus dingen die ver weg lijken, hè, zoals arbeidsongeschiktheid. Ja. Dat staat misschien ergens op een lijstje. Pensioen is ook zo'n ding. Staat ook ergens, oh ja, daar moest ik nog wat aan doen. Nou, en dan over een jaar of als je zeg maar boven de 40 komt, dan ga je er eens een keer over nadenken.
Ja, maar juist dat, daar ligt dan de rol in die zin, net zoals de openheid geven van cijfers van de werkgever. Om ook gewoon te zeggen van nou, als werkgever heb ik ziekteverzuim geregeld. Ik heb een arbeidsongeschiktheidsregeling. Ik heb bijvoorbeeld een hele uitgebreide of ik heb een gewoon niet zo uitgebreide. En dat betalen de werknemers 100% of 50%. Hè? Dus heel transparant gewoon ook bij wijze van spreken één keer per jaar gewoon dat te organiseren van wat heb ik nou als werkgever voor mijn medewerkers geregeld.
Nou, dat vind ik een mooie en daar kunnen volgens mij werkgevers een tip voor krijgen. Dan krijg je zo'n salarisstrookje. Daar snapt niemand wat van.
Nee.
Als je daar uitleg over vraagt bij HR, dan snap je het. En twee dagen later snap je het weer niet. Maar daar staat ook op hoeveel geld er van de werkgever in jouw pensioenpotje gaat. En niemand ziet dat. Niemand kijkt daarnaar. Maar het is elke maand krijg je dat als zeg maar waar de extra waardering of onderdeel van de waardering van. Kunnen we dat nou niet slimmer doen?
Ja,
want ik vind het zo zonde. Want het is echt een hoop geld wat er die pensioenpot in gaat.
Ja, je bedoelt ook dat je dat deelt met je medewerkers.
Ja, ik vul met grote koeienletters. Of dat je er een leuke graphic van maakt of zo. Ja, dat ik veel.
Als ik kijk bij wat wij krijgen vanuit Centraal Beheer. Dat is dan van de HR-organisatie, de salaris. Dan heb je zeg maar je onleesbare salarisstrook. Maar je hebt ook een hele leesbare salarisstrook. Dus dan gaat het echt met een trechter van van bruto gaat het zo naar netto. En dan zie je ook de werkgever betaalt dan ook zoveel mee. En waaraan dan? Ja, dat kun je. Hè, daar staat een WGA-hiaat. Nou, dat zegt natuurlijk niemand.
Nee.
Maar dat kun je juist organiseren als werkgever of als HR-afdeling. Om daar één keer per jaar dus gewoon het gesprek over te hebben.
Nee, want ik kan me voorstellen dat je dat hebt. Want stel je voor, je hebt het nu niet. We gaan helemaal niet uitleggen wat de WGA-hiaat is. Maar dat je zeg maar als werkgever betaal je. Neem je een verzekering om je medewerkers te helpen om een onzekerheid weg te halen.
Ja.
Dat kan je pensioen zijn of je arbeidsongeschiktheid of nou, wat dan ook. Dat doe je één keer. Dat kondig je aan. Iedereen blij.
Ja.
Maar ja, je gaat de komende 10 jaar betaal je het. En dus hoe zorg je er nou voor dat je elke keer denkt, oh ja, dat is waar. Ja, dat doen ze ook nog voor me. Want dat is natuurlijk, dan moet je zorgen dat je dat elke keer weer terug laat komen.
Ja, nou ja, dat was inderdaad een goede tip. Omdat inderdaad op je salarisstrook, dan zie je het gewoon 12 keer per jaar zie je dat terugkomen. Hè, bijvoorbeeld. Om daar die regelingen gewoon heel transparant in te maken. Zodat je, hè, en dan gaat het alleen nog maar over een zekerheid wegnemen van inkomensverlies. En we hebben het net gehad, wat kan de werkgever nog veel meer doen op het gebied van preventieve diensten. Wat doen ze bij reintegratie? Waar heb je bij je omscholing, bijscholing? Welke kant kan je op? Hoe zorg je ervoor dat in de thuiswerksituatie kun je gewoon ook het gesprek aangaan over hoe is eigenlijk jouw thuissituatie ingericht? Ik betaal bijvoorbeeld je bureaustoel en je laptop en dat soort zaken. Dus dat zijn ook allemaal dingen die je ook bij elkaar kan optellen. En dan blijft er voor een individu, voor die werknemer misschien een dingetje over die hij zelf moet organiseren.
Ja. Ik heb het ook aan Douwe Snoek gevraagd.
Oh ja.
Ja, en want ik zei tegen hem, wat doe jij dan als er onzekerheid is? Nou, dan heeft Douwe altijd een mooi antwoord.
Ik denk dat je als, maar dat zeg ik heel vaak over het algemeen, ondernemers, wees je nou bewust dat van de impact die jij hebt met je bedrijf op mensen, families en daaromheen. Dat kan positief en negatief zijn. En kies nou voor jezelf normaal eens met een goed glas wijn op de bank welke impact je wil hebben. En als je die positief wil hebben, kijk dan goed in de ronde. En zodra er onzekerheid is, ga je aan het praten. En als er onzekerheid bij de vrouw is, geef ook tips over hoe je daarmee om kan gaan. En als de vrouw zich onzekerheid voelt over corona, schuw dan het gesprek niet. En help, of bied een helpende hand.
Hoe doe jij dat?
Nou, het kan ook zijn dat ik dan... Ik ben ook wel eens even bij iemand thuis geweest om daar even over te praten. En zeggen, wat is er aan de hand? En waar zitten jullie mee? Wat voor hulp kunnen wij je bieden? Ja, gewoon breed daarnaar kijken. Want ik bedoel, op het moment dat de thuissituatie onzeker wordt, dan voelen wij dat toch direct op het werk. En heeft daar iedereen, en daar loop je dan als mens mee rond, laat staan. En je natuurlijk gaat je productiviteit gaat achterom, maar je loopt er als mens ook mee rond. En dan denk ik, dat moeten we niet willen.
Martine Douwe gaat zelfs gewoon aan de keukentafel zitten.
Ja, gaaf. Ja. Echt heel gaaf. Ja. Ja.
En zelfs als, zeg maar, een van de partner, ja, om het zo maar even te noemen, van zijn medewerker, als die niet helemaal lekker zit. Ja. Zelfs dan gaat hij aan de keukentafel zitten.
Ja, de impact van thuisfront is heel groot. En dus dat zien we bij meerdere bedrijven. Met Centraal Beheer hebben we ook een netwerk van werkgevers met open. En dan is bijvoorbeeld ook een van onze leden, het Suez, die betrekt ook bij het vitaliteitsprogramma, het thuisfront. Dat is echt wel heel interessant om te zien.
Ook wel dapper.
Ja, heel stoer. Ja, dus ik vind het echt een heel mooi voorbeeld. En ik vind het ook een mooi voorbeeld van wat geef jij terug als werkgever aan je medewerkers. Dat doet Douwe ook. Ik hoorde, deze week sprak ik met een van de accountmanagers van ons. Dat is, die spreekt elke dag werkgevers over allerlei oplossingen die wij hebben. Maar ook zoomt in met die werkgever van wat is er nou precies aan de hand. En wat zij hoort bij werkgevers is de behoefte om iets terug te doen op die loyaliteit. Medewerkers laten die loyaliteit zien. Nou, dat hebben we net ook al benoemd, hoe ze dat doen in deze tijd. Maar hoe kun je er nou voor zorgen dat je als werkgever ook laat zien hoe loyaal je bent, ook wanneer het misgaat? Dat is eigenlijk het voorbeeld wat jij net noemde, Glenn, van hoe laat je nou zien wat je doet op het gebied van zekerheid en oplossingen op het gebied van zekerheid. En als je dat kan laten zien, dan zie je die wisselwerking weer steeds beter ontstaan. En is het echt een win-win dat wij samenwerken als werkgever en als medewerker. Ja, die namen die veranderen ook een beetje. Hè? Werkgever klinkt zo, ik geef jou werk.
Ja, ik ben gek op die term. Fantastisch dat je iemand werk kan geven.
Ja, dat is ook helemaal geweldig. Maar wat is, waar zit dan de medewerkers alsof je meewerkt? Ik denk dan ook van, ja, die zit ook aan het stuur. Die zit steeds meer aan tafel, weet je wel? Dus het is een andere manier van samenwerken. En dat laat Douwe zien. En dat, dat hoor ik ook in het woord loyaliteit naar elkaar toe. Van, we willen iets met elkaar. En dat doen we op langere termijn.
Ja. En als je iets wilt doen, we hebben in het verleden ook wel afleveringen over employer branding gemaakt. Ja. En allemaal leuke trucs die je uit kan halen om te zorgen dat mensen vinden dat je een leuke werkgever bent. En dat moet je dan ook wel zijn, want anders is het niet eerlijk. Maar dit is het moment, hè. Als je geen mensen nodig hebt.
Ja.
En nu moet je erin investeren om gewoon te zorgen dat jouw collega's in de buitenwereld vertellen. Nou, natuurlijk maak ik me zorgen, maar ik heb zo'n fantastische werkgever.
Ja, en dan zie je ook meer weg. Dat het heel erg loont om aan duurzame inzetbaarheid te werken, te investeren. Medewerkers waarderen dat enorm. En laten ook zien dat ze langer blijven.
Dus, ik wil van jullie allebei eigenlijk afsluiten met een hele eenvoudige tip. Een korte tip, want zoveel tijd hebben we niet meer. Voor onze luisteraars. Die zien ook de zekerheid en de onzekerheid bij hun medewerkers. Wat moeten ze doen, Walter?
Nou, werken is meer dan inkomen. Dus het maak ook, wat we ook zeiden, maak het gewoon heel transparant open. Ook gaan de dingen niet goed of gaat het wel goed? Bespreek dat echt met je mensen. En dat kan je in deze tijd, denk ik, heel fijn doen met een wandelbila.
Ja, ik vind het mooi. De wandelbila. Nou, Martine, ik hoop niet dat je die nou juist wilde gebruiken, maar dat is vast dan
een
andere.
Nee, maar dat is wel een beetje een verlengde daarvan. Want we zien dat medewerkers op dit moment ontzettend aanstaan. En ik zou zeggen, gun je medewerkers om even uit te gaan. We noemen dat in de psychologische termen blurring. Die thuis en werk, die blurt door elkaar. En hoe kun je nou stimuleren dat medewerkers echt op tijd uitgaan, opladen en weer met energie aan de slag met elkaar.
Mooi. Nou, twee fantastische tips waar je morgen mee kunt gaan beginnen. Ik dank jullie zeer, Walter Lammers en Martine Bolhuis, beide van Centraal Beheer. Het was weer fijn jullie hier te hebben. En wat een mooi onderwerp.
Nou.
Ja, ik vind het leuk als we zo'n niet zo'n HR-thema, maar gewoon een
wat breder thema. Dat is mooi om dan te kijken wat het eigenlijk doet met ons. Dus ja. Dank jullie daarvoor. Het was weer bijzonder leuk. En natuurlijk ook Douwe en Rick die bijgedragen hebben in dit mooie programma. In de volgende People Power. En als je live luistert is dat volgende week. En als je de podcast luistert dan is het misschien wel straks. Komen Paul Bozeli en Veerle Brenninkmeijer langs. Beiden van de Universiteit Utrecht. En die komen langs in het kader van de reeks die we maken over de Future of Work. En dan nemen we de wetenschap onder de loep. Hoe gaat het daar eigenlijk? En moeten we daar ondertussen niet iets aan doen? In die stress om allemaal maar continu te publiceren. En dan ook nog eens een keer tussendoor een beetje les te geven. Nou, dat hoor je allemaal volgende aflevering. Fijn dat je luistert.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl